Fijn dat je luistert. Dit is Van Alle Markten Thuis. De wekelijkse podcast waarin oud-collega's macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea, Robert de Boek, hun inzichten delen in alle politieke, financiële en economische aangelegenheden. En soms ook over hoe de plaatselijke voetbalclub het doet. Met deze week het schijnprobleem van de vermogensongelijkheid. PvdA en GroenLinks beter voor de economie dan de VVD. Kees is ook stom verbaasd. En Robert komt rechtstreeks uit de bureaucratische hel de studio ingevlogen. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse economie, financiële trends en economisch beleid. En je kent ons mantra inmiddels. Gezellig gaat het niet worden, de moeite waard wel.
Ja, wie denk jij, Robert, heeft er meer verstand van het klimaat? De autoriteit financiële markten of de schadeverzekeraars?
Zo. En Kees, we gaan het ook hebben over het mantra van links. Vermogensongelijkheid is toegenomen onder Rutte. Fake news.
Ter zake.
Kees, ja, welkom deze week aan alle nieuwe luisteraars ook. We hebben heel wat nieuwe luisteraars.
Ja, goed nieuws.
Want, kijk eens, enorme mediacampagne. Wendy van BNR belde mij van de week en zei... heb je nog budget over om er even flink tegenaan te gooien... om jullie podcast bekend te maken. Nou, ijdelheid kent geen grenzen, dus natuurlijk. Dus ik heb voor €15.000 ingekocht, Kees. Dus voor jou de helft. Ik krijg €7.500 van je.
Ik krijg een kleine factuur.
Maar we zullen het aan het aantal luisteraars vandaag zien. Pagina groot, heel de week. Je kan BNR niet opzetten of ze hebben het over onze podcast.
Ja,
Kees, we gaan beginnen. Onderwerp 1.
Nou, Robert, het moet jou ook opgevallen zijn dat we in het midden van de verkiezingscampagne zijn. Debatten, artikelen, elke dag is het een paar keer prijs. Nou, we hebben het vorige week al gehad over, vinden wij de leiders van de grote partijen echte leiders? Nou, daar waren we niet zo enthousiast over. Maar deze week, wel interessant, want iedere partij heeft natuurlijk zijn eigen programma. En ja, ze zijn erg groot, erg goed in wat ze willen. Maar wat de consequenties allemaal zijn, dat blijft vaak in het midden hangen. Maar het CPB heeft de handschoen opgepakt. En die heeft van een aantal partijen de verkiezingsprogramma's doorgerekend. Niet van alle partijen. Ze hebben alle partijen met zetels in de Tweede Kamer gevraagd of ze het moesten doorrekenen. Nou, dat hoeft niet. BBB is wel niet doorgerekend, PVV niet. Maar die moest ook wel in de Kamer zitten. Dus Pieters Omtzigt-partij is ook niet doorgerekend. Maar wat ze gedaan hebben... Ze hebben gekeken van het bestaande economische scenario... met alle plannen die er nu liggen. Dat is het uitgangssituatie. Het basisscenario. En hebben ze gewoon gekeken van alle partijen... met hun doelstellingen... wat daarvan de financiële consequenties zijn. Dus je kunt aan een heleboel knoppen draaien op allerlei terreinen. Ze hebben van iedere knop gekeken... van nou, wat zijn daar de financiële consequenties. In termen van uitgaves en in termen van inkomsten. En wat blijkt nou van de acht, negen partijen die ze onderzocht hebben? De verschillen in de uitgaves, financieel, tussen die partijen, die zijn vrij beperkt. Een miljardje hier, een miljardje daar. Dat wil niet zeggen dat de verschillen aan wat ze precies doen niet groot zijn, maar de financiële consequenties voor het beleid zijn beperkt. Maar waar de verschillen echt serieus groot zijn, dat is hoe die uitgaven gefinancierd worden. Er zijn echt hele grote verschillen in. Hoe de VVD aan geld wil komen en hoe GroenLinks PvdA aan geld wil komen. Echt heel groot.
Ja.
Nou, dat is op zich, hè, dat rapport is best leuk, dat kun je dan zien. Ik heb gekeken naar twee grote partijen. Nou, dus laten we zeggen, aan de uitgavenkant gaat een coalitie vormen niet zo'n probleem worden. Dat is marginaal werk. Maar aan de inkomstenkant en de financieringskant, daar zijn de problemen om als de VVD samen moet gaan werken met PvdA en GroenLinks. Dat wordt echt een ingewikkeld verhaal. Ze hebben ook gekeken, wat zijn dan de consequenties voor de macrocijfers, voor de groei, de schuld, de begroting. Ja, Robert, dan heb ik toch slecht nieuws voor jou. Want de uitkomsten van het beleid, van de keuzes die de PvdA en GroenLinks maken, die zijn echt allemaal wat beter voor macro-economische kengetallen dan dat de VVD dat doet.
Nou, Kees,
nee.
25 miljard lasten.
Nee. Oh. Dat is de financiering. Hè? Maar de optelsom van uitgaven en lasten, van inkomsten en uitgaven, consequenties voor de groei, begrotingstekort, armoede, koopkracht, die zijn voor van het PvdA-beleid beter. Ja, ik kon het ook niet geloven, maar beter dan het van de VVD. Alleen de lastenverdeling, ja, die is natuurlijk, die is. Daarom denk ik dat de formatie een groot verhaal gaat worden tussen die twee partijen. De lastenverdeling is echt extreem anders. Hè? Het is bekend geworden. De PvdA GroenLinks wil ja, vermogende particulieren zwaar aantikken. En bedrijven en de gezinnen een heel goed compenseren. Dus dat maakt ook dat die macro-economische getallen goed zijn. Want de PvdA geeft de gezinnen echt veel meer geld. En dat gaat dan ten koste van de mensen die het allemaal uitgeven.
Nou,
of de consequenties op lange termijn. Wat zijn de consequenties voor het bedrijf, voor het vestigingsklimaat, is weer een heel ander verhaal. Maar als je het model van het CPB gebruikt, is de PvdA GroenLinks beter voor de economie op korte termijn dan de VVD. Dat is gewoon de uitkomst.
Kees,
financiële.
Dat is al slecht wat je zegt over de VVD. Maar je had ook kritiek op Dylan in de debatten.
We hadden het vorige week hebben we het al gehad over het leiderschap. Ja, die Dylan, ja, weet je wel, het is ook een hele charmante vrouw. Ze is goed gebekt. Mag ik zeggen dat ze er een mannetje staat? Dat mag ik nog zeggen. Maar het is een beetje een straatvechter. Weet je wel. Ze heeft een territorium en dat verdedigt ze. Daar komt gewoon niemand op. En dat was ook in die debat weer een aantal keren zichtbaar. Goede one-liners, tegenaan gaan. Maar als je nou vraagt van Robert, kun je mij een beetje uitleggen waar Dylan voor staat? Waar zij als ware, wat is haar plan met Nederland? Wat ziet zij voor zich? Hoe zou het moeten gaan? Dan denk ik dat het een heel ander verhaal is. Dat we dat niet weten. Straatvechten, nou, prima. Echt een goede, maar lange termijn, big picture, in Nederland, dat is wat anders hoor.
Nee, daar kan ik wel wat over zeggen, Kees. Want ik heb wel naar het debat gekeken. Gisteren zei je nog dat je niet gekeken had. Dus ja, ik vind het opvallend dat je een oordeel...
Je hoeft niet zelf te kijken. Er wordt ontzettend over geschreven. Weet je wel, ja. Internet, blogposts.
Nou, ik heb wel gekeken, als je aan Dylan komt, kom je aan mij. En ik weet heel goed waar ze voor staat. Ik zal een paar dingen opnoemen. Ze wil de migratie afremmen.
Ja, dat
het gaat niet om eerlijk verdelen, maar om eerlijk verdienen. Het gaat niet om belastingen, maar om bezuinigingen. Bijvoorbeeld op ontwikkelingssamenwerking.
Maar Robert, als je leest dat rapport van het CPB, hè, over de plannen van de verschillende partijen en de knoppen waaraan ze draaien en de consequenties daarvan voor de economie. Ja, dat klinkt wel goed, maar in de praktijk, hè, als je gewoon kijkt vanaf het basisscenario wat er is, hè, zijn de afwijkingen van de VVD echt vrij klein. Een miljardje hier en een miljardje daar. Dat is not gonna cut it. Als je gewoon kijkt hoe de PvdA GroenLinks er tegenaan gaat, daar zie je gewoon veranderingen ten opzichte van het basisscenario.
Ja. Je kan toch niet volhouden dat 25 miljard lastenverhoging voor bedrijven, wat GroenLinks en PvdA voorstelt, dat goed gaat uitpakken voor de economie. Maar ik zal mijn lijstje met Dylan nog even afmaken. Prioriteit ligt bij de middeninkomens, heb ik te horen zeggen. Bescheiden klimaatdoelen, hè? Dus niet die gekte van Timmermans en consorten. Werken loont, marginale belastingdruk moet omlaag. Nee, echt een middenpartij met een solide financieel beleid. En wat we een belangrijk verschil tussen Dylan en Pieter Omtzigt. Als je op Dylan stemt en ze wordt de grootste, weet je wie de premier wordt. Bij Omtzigt weten we dat niet. Hij heeft er nu iets over gezegd. Hè, van nou, het is niet mijn voorkeur. Maar wie wordt het dan wel? Nou, ik zie op die lijst verder alleen maar nobody staan. Nummer 2, Nicolien van Vroonover-Kok. Als je als vrouw al een dubbele naam, dan kan het nooit wat zijn.
Het is prima dat je fanboy bent en dat je de quotes herhaalt. Dat is allemaal helemaal goed. Maar als je gewoon kijkt naar de consequenties daarvan op financieel-economisch terrein. Hè, uitgaven opgeteld, inkomsten opgeteld. Robert, ja, tenzij het CPB iedereen probeert te bedonderen, en dat denk ik niet, is datgene wat aan knoppen gedraaid wordt met de precieze uitkomsten in termen van uitgaven en inkomsten, die is voor de... ik zeg het ook niet graag, eerlijk gezegd, maar dat is wel zo. op korte termijn beter om PvdA GroenLinks te stemmen. Echt waar.
Dan moet ik dat rapport... Het kan toch niet. 25 miljard lastenverhoging is positief voor de Nederlandse economie.
Omdat dat geld naar de gezinnen gaat.
Ja, en
die besteden veel meer. Ja, inderdaad.
Nou, laten we hopen dat ook het Omtzigt-programma wordt doorgerekend. En nogmaals, bij Omtzigt weten we niet wie premier wordt. Hij lijkt het niet te worden. Lijkt me ook prima, want als je geeft 100 headhunters in Nederland het profiel van een minister-president en het cv van Omtzigt erbij, en 100 keren krijg je het horen, ongeschikt. Die man die heeft nul leidinggevende ervaring. Het is alsof je de voorzitter van de OR van een multinational CEO maakt. Ik ga het eens lezen op CPB.
Dat moet iedereen doen. Mijn punt is, het is heel verrassend. Ik ging er ook blanco in natuurlijk. En ik was echt verrast door de resultaten. Maar this is it, man. Dat is allemaal niet leuk. Misschien niet leuk, maar dat is de realiteit anno 2023 voor de komende jaren. Het punt is, de verschillen zijn groot. En er moet een coalitie komen. Dus hoe groter de verschillen zijn, hoe moeilijker het wordt om tot een coalitie te komen. En dat is mijn zorg, dat het vrij lang gaat duren voordat ze eruit gaan zijn. Dat is mijn punt. Ga je maar lopen zeuren dan over dat andere puntje. Van je.
Nee, jij zegt verrassende cijfers. Ik kwam ook iets verrassends tegen. Want als ik de radio opzet of ik lees de krant, ik hoor iedereen van linkse huizen roepen: de vermogensongelijkheid onder het neoliberalisme van Rutte is de afgelopen 12 jaar toegenomen. En wat schetst mijn verbazing? CBS brengt cijfers naar buiten. De vermogensongelijkheid in Nederland is afgenomen. Dus voortaan iedere journalist en iedere discussieleider die nog zoiets hoort zeggen door iemand van linkshuizen, onmiddellijk ingrijpen en met de feiten om de oren slaan. Het is afgenomen.
En dat zit hem in de gestegen huizenprijzen.
Gestegen huizenprijzen. Waarbij huizen, goedkoper huizen sterker stijgen dan duurdere huizen, waardoor die kloof kleiner wordt. Overigens, als je het effect van de eigen woning eruit haalt, ook dan is tot 2020 de ongelijkheid niet toegenomen en daarna zelfs afgenomen. Dus ook zonder het effect van de eigen woning is het lariekoek wat die linkse partijen zeggen.
Aan de andere kant, Robert, ik heb het altijd een beetje een schijnprobleem gevonden. Wat is nou het probleem dat er een kloof is? Wie heeft daar last van? Wat is het probleem?
Nou, het probleem is volgens mij vooral van psychische aard. Er is wel eens onderzoek gedaan en er is aan mensen de vraag gesteld: zou u liever 100.000 euro vermogen hebben en de rest van de straat 1 miljoen? Of hebt u liever 70.000 vermogen en de rest van de straat 0? Nou, als rationele economen zeggen wij natuurlijk het eerste.
Het is het
nee.
Niet. Echt waar?
Het onderzoek wijst uit, mensen willen het tweede. Dus blijkbaar zit daar toch een hoge component van jaloezie in. Men kijkt niet naar wat heb ik. Nee, wat heb ik in relatie tot wat heeft de rest. Ik zet dinsdagochtend rijk naar kantoor. Ik zet de radio aan. Hoor ik Lilian Marijnissen weer over hetzelfde. Vermogensongelijkheid toegenomen. En wat haalt ze dan aan? Dezelfde week verschenen de quote 500. Ja, inmiddels hebben we 51 miljardairs. En daarom moet er een miljonairsbelasting komen. Even voor mevrouw Marijnissen. Een miljard is 1000 keer een miljoen. Dus als je een miljonairsbelasting, dan raak je daar een veel grotere groep. Dan raak je ook mensen. Dan raak je ook jouw doelgroep, de gepensioneerde leraar economie, die 30 jaar geleden een huis voor 2,5 ton guldens in Amsterdam kocht, die een relatief laag inkomen heeft, dat is nu 2 miljoen waard. Die wordt ook geraakt door miljonairsbelasting, terwijl die persoon een heel laag inkomen heeft.
Dat fascineert.
Dus het is vooral framing.
Dat is één ding. Het is natuurlijk goedkoop populisme. Hè? En het punt is natuurlijk, en dat is ook met die, waar we het net over die tekortenfinanciering hebben. Als je gewoon zegt, we gaan mensen geld geven, of we gaan de belastingen verlagen voor een grote groep mensen, dan moet dat geld op tafel komen. Ja, dan is het op zich niet vreemd dat je gaat kijken van, waar gaan we het halen? En dat is in essentie bij de mensen die het hebben. En dat is natuurlijk ook dat is niet alleen die hogere belasting voor bedrijven, maar ook de hogere belasting voor mensen met vermogens. Want daar begon je niet eens over. Maar daar zijn de verschillen ook heel groot hoor, tussen de PvdA en de VVD. Hè? De vermogensbelasting.
Ja.
Goed, het is op zich, als jij een punt maakt, als jouw beleidsdoelstelling is, dan moet de kloof van kleiner worden. Als de kloof van kleiner worden en we willen op een gegeven moment mensen die minder verdienen een beter inkomen geven, het moet ergens vandaan komen. Dan is het natuurlijk een politieke keuze om te zeggen, ja, waar is het geld? Ja, bij vermogende particulieren en bij bedrijfsleven. Je hoeft er niet mee eens te zijn. Hè, maar de financiële consequenties zijn duidelijk.
Ja, nee, dat is zo. En natuurlijk, die cijfers, dat zijn gemiddelde. Ik zeg niet, niemand in Nederland heeft het moeilijk. Het gaat om gemiddelde. Ja, in een zwembadje met een gemiddelde diepte van 80 centimeter kun je ook verdrinken. Neem niet weg dat ook het aantal mensen onder de armoedegrens gedaald is de afgelopen 12 jaar, blijkt ook uit.
Ik kan je ook wel vertellen dat armoedecijfers, CPB-analyse, die komen er beter uit te zien met het PvdA-beleid dan met het VVD-beleid. Ja, het is echt, ik kon het ook niet echt geloven, maar
die peilingen die gaan veranderen hoor. Timmermans die zal blij zijn, die gaat stijgen na vandaag.
Dat is niet onterecht.
We gaan naar de ergernissen van de week. Kees, onze vaste rubriek voor de luisteraars onder ons. Ja, Waldorf en Stedtler van de Nederlandse Economie zijn wij. Dus we hebben vele ergernissen.
Ja, mijn ergernis was, deze week kwam een bericht van de Autoriteit Financiële Markten.
Ja, AFM.
AFM. Mijn grote vijanden al een jaartje 40. Dus die zorgen ervoor dat het goed zo. Die hebben weer wat nieuws bedacht. Die hebben een proefballonnetje opgelaten. Moet er op elk huis een klimaatlabel gezet gaan worden?
Zoiets als een energielabel?
Zoiets, ja. Alleen een energielabel kun je gewoon meten. Dat meet hoeveel energie er verdwijnt uit het huis. Het is eigenlijk een isolatielabel natuurlijk. Maar het klimaatlabel, ja, het idee is dan, denkt AFM, in de verre toekomst, het gaat misschien meer regenen, het gaat misschien droger worden, dat weten we niet. Maar er gaan grote dingen gebeuren. En dat kan consequenties hebben voor bijvoorbeeld de fundering van huizen in Amsterdam. Ja. Of de fundering van huizen in de polder, weet ik veel. Ja. En als daar wat mee gebeurt, dan kan dat leiden tot hele grote uitgaven. Want funderingsherstel is prijzig en andere dingen is ook duur. Dus ja, moet er een klimaatlabel komen? Ja, weet je wel, wat heeft Autoriteit Financiële Markten met klimaat te maken? Dit is mission creep, heet dat in goed Amerikaans. Er zitten daar op ambtenaren, die hebben iedereen gek gemaakt. Dus ja, die moeten eigenlijk weg, want de mensen hebben geen zin meer om te beleggen. Dus die gaan er gewoon maar bedenken dat ze gewoon aan het werk kunnen blijven. Ja. Maar Robert, daar begon ik mijn quote van vanmorgen. Van het begin van de uitzending. Hoeveel verstand heeft de Autoriteit Financiële Markten van lange termijn klimaatontwikkelingen en de consequenties? Nou, misschien iets, daar wil ik af zijn. Maar wie hebben daar nou wel verstand van? De schadeverzekeraars natuurlijk, want die worden geconfronteerd met de consequenties daarvan.
Waterschade.
Stormschade. Dus ja? als er een paar partijen zijn in Nederland die echt goed nadenken over de mogelijke consequenties van klimaatontwikkelingen, dan denk ik dat het de schadeverzekeraars zijn. Waarom horen we nou? Waarom gaat AFM nou niet naar de schadeverzekeraars toe en zegt, jongens, hoe kijken jullie er nou? Want jullie moeten premies vaststellen en blijven bestaan als bedrijf. Dus jullie denken er echt goed over na. Geen woord over die schadeverzekeraars, geen enkel interesse. Nee, wij kijken naar het IPCC-model. Daar gaan we van alles van vinden. En dan moet er een klimaatlabel komen. Wat is dat voor totale waanzin, jongen? Dat klimaatautoriteit, financiële markten gaat zich zorgen maken of jij misschien over 30 jaar een probleem met je fundering gaat krijgen. En dat kan een consequentie krijgen voor je hypotheek en voor je schuldposities en alles wat erbij staat. Mission creep van Dumbo's. Hm.
Nou,
jij hebt er ook vast één.
Ik heb er ook één, ja. Mijn weekend werd vergald door de bureaucratische... Ja,
Sparta verloren natuurlijk.
Sparta verloren, ja. Almere City.
Dat kwam niet meer goed natuurlijk. Hè?
Wel mijn favoriete tweede trainer van Nederland, Alex Pastoor. Maar daar gaan we het andere keer over.
Oh, we gaan nou genuanceerd doen.
De bureaucratische hel die ik tegen het lijf liep, omdat ik geen smartphone heb. Kijk, wij zijn Waldorf en Stedtler, dus ik heb nog een heerlijke...
Wij praat voor jezelf.
Jij, wij? Nee, want Kees, voor jou is het helemaal... Jij hebt helemaal geen mobiele telefoon.
Moet dat nou gezegd worden?
Nou, dat mag, dat mag de luisteraar weten. Die moet toch een beetje weten wat voor vlees heb ik in de kuip.
Heeft u recht op die informatie?
Nou, ik heb wel een mobiele telefoon. Ik kan niet zonder, maar ik heb een Mark Rutte Nokia. Heerlijk, kunnen maar 8 sms'jes op. Dus dat is gewoon fantastisch. Word je niet overspannen van. Kan ik nog een keer uitleggen waarom ik geen smartphone heb? Nou, ik ga tot het probleem komen. Ik moest van de bank een paar gegevens van de KVK moet ik hebben. Nou, dan moet ik dat vanuit de thuiscomputer doen. Want dan moet je inloggen met DigiD. Nou, dat zit op mijn thuis-PC. Dus ik ga vrijdagavond, begin ik daarmee. En wil gaan inloggen bij DigiD. Dat heb ik ook sinds kort. Want ja, daar deed ik ook eerst niet aan mee, die flauwekul. Maar goed, valt niet meer aan te ontkomen.
Je moet op belasting betalen.
Dus ik probeer... Nee, maar dat kan ook zonder DigiD. Maar ik probeer in te loggen bij de KVK met mijn gebruikersnaam en wachtwoord. Nee, de KVK heeft een eigen inlogsysteem. Dat kan via een app. Ja, ik heb geen app. Een alternatief is een NFC-reader met je rijbewijs. NFC-reader, ik aanklikken, hulpdesk, zie een fotootje, moet ik weer een of ander apparaatje. Heb ik ook niet. Wat is dit voor bureaucratische onzin? Maak het leven van ondernemers niet zo moeilijk. Ik moet gewoon zelf bij die UBO-gegevens van de KVK. Nou, ik moet wel zeggen, ik stuurde een mail. Zaterdag heb ik het weer een keer. Dus mijn zaterdag was ook verziekt, want daar heb ik ook weer 2 uur.
Je dacht, ik ga het nog een keer proberen.
Ik ga het nog een keer proberen. Misschien dat het dan beter gaat. Nee, onzin. Dus ja, Monique heeft ook weer een vervelend weekend gehad. Want dan loop ik ook weer te tieren urenlang.
Ik moet wel zeggen, ik stuur de KVK een mailtje. Ik kreeg gelijk op maandag antwoord. Meneer, vervelend. Er zijn inderdaad ook mensen zonder smartphone. Het leven wordt steeds moeilijker gemaakt. Als ik bij een restaurant, dan kan ik niet meer met QR-code. Als ik bij een theater een kluisje wil, dat kan niet meer. Nou,
ga je dan nog naar het restaurant toe? Als er een QR-code?
Nee, als ik om een menukaart vraag en ze zeggen nee, dan loop ik weg.
Het is echt ongelooflijk. Je wilt toch als je op uit eten gaat een beetje een prettige avond hebben. Ik ben natuurlijk ook tegenaan gelopen met iemand die tegen wie wat kan zeggen, die wat tegen jou zegt, die een advies kan geven. Welk commerciële bedrijf denkt, tenzij je bij McDonald's werkt, wat gewoon snel en kwik is, maar gewoon een fatsoenlijk restaurant, denkt dat dit de weg vooruit is? Het is zo verschrikkelijk klantonvriendelijk. Onbegrijpelijk. Maar goed,
dus de KVK kon dat ook gewoon per mail aanleveren. Nou, we zijn een week verder. Ik zit er nog op te wachten. Dus ja, mijn boodschap is: technologische vooruitgang is niet altijd een verbetering. Mijn collega's vroegen overigens, toen ik zei: Kees heeft zelfs geen enkele mobiele telefoon. Die vroegen: hebben jullie ooit bij staalbankiers iets moeten tekenen dat je tegen de technische vooruitgang bent.
Het punt hier, Robert, is van, kijk, beveiliging is in principe, wat beveilig je, hoeveel beveilig je iets? Dat jouw bankrekening, dat die goed beveiligd wordt met van alles nog wat, is nog wel te billijken. Maar dat je hele gewone dingetjes, voor mij is het veiliger.
Ja.
Ik ben met pensioen, dus op een gegeven moment stuurde het pensioenfonds. Die hadden op de website een bericht gezet. Ja, hoe ga ik dat krijgen? Nou, inloggen heeft natuurlijk geen zin. Nee, DigiD. Ja. En sms-verificatie.
Ja, ja, ja.
Om gewoon een lullig briefje te krijgen. Ja. Een briefje aan mij. Ze kunnen ook mijn e-mailadres gaan sturen. Nee, DigiD plus sms. Ja. Nou, dan krijg ik het probleem. Ik heb geen mobiele telefoon. Nee, dus moet ik mijn vriendin vragen haar nummer op te geven. En haar bellen van René. Ja. Kun je even opletten? Want er komt een verificatiecode. Die kan ik dan invullen. Dan kan ik dat lullige briefje krijgen. Lezen wat aan mij gericht is.
Ja.
Waarom? Waarom die rare veiligheid? Wie is nou geïnteresseerd in de communicatie tussen mij, tussen het pensioenfonds en mij? Voor je bank kan ik nog wel billijken. Maar het is volledig ontspoord.
Nou, ik had ook gehoopt dat ik die bank gewoon kon machtigen om in die gegevens te kijken. Maar dat kan helemaal niet, want dat is weer privacy-wetgeving.
Ja, de beveiligheid en
gaat boven gebruiksgemak.
Ja, als je gewoon kijkt hoeveel die beveiliging wat kost. Met al die systemen en toestanden om gewoon, dat ik kan kijken naar de brief die pensioenfonds mij stuurt. Nou, dat staat echt helemaal nergens op.
Nou, zal de jonge luisteraar zeggen: Kees, wat zijn dat voor idioten? Waarom hebben die mensen geen smartphone? Nou,
maar dan nog, ook al heb je een smartphone, het gaat om het idee: hoe veilig moet jouw informatie, hoe veilig moet welke informatie van jou zijn? Nou, een briefje van het pensioenfonds. Als je gewoon zegt: log even in op de site en geef je pensioennummer, dan is dat voor mij denk ik wel veilig. Geld is een ander verhaal.
Maar ik zal even uitleggen voor de luisteraar waarom ik geen smartphone wil. Ik zou daar helemaal overspannen van raken. Ik zou er 24 uur per dag eraan hangen. Uit onderzoek blijkt ook, Manfred Ketz de Vries van INSEAD verklaart het grote aantal zelfmoorden onder ondernemers uit die digitalisering aanstaan.
Niet vanwege de overheid.
Niet vanwege de overheid. Nee. Dus ja, ik heb 400 beleggers en 16 bedrijven. Ja, er is altijd wel iemand die s'avonds denkt: ik ga de boeken een mailtje sturen. Ja, en dan denk ik van: joh, die zie ik morgenochtend wel. Want ik lig er ook weer van wakker. Dus ik wil nog 25 jaar meegaan. Dus mijn energie moet wat gespreid worden. Niet voor niets bij grote advocatenkantoren en accountantskantoren moet je met pensioen op je 60ste. Want dan ben je echt opgebrand door het enorme tempo wat opgelegd wordt
vanuit
de wereld voor de smartphones. Ja. Bovendien leidt het ook tot betere communicatie. Als ik bij de snackbar in de rij sta, wil ik een praatje met iemand maken. Nee, die staan allemaal op hun scherm te gluren. Dus ja, het heeft ook nog eens, denk ik, hele vervelende sociale functies. Gelukkig op middelbare scholen of op scholen gaat er nu een verbod. Zou in de Tweede Kamer ook goed zijn, denk ik. Nee, want die luisteren ook niet naar elkaar.
Maar dat had toch al 10 jaar geleden moeten gebeuren op zijn slaap, die scholen. Dat is echt onbegrijpelijk dat zou even kunnen ontsporen.
Gaan we het nog een keer over hebben, Kees.
Ja, dat komt er vaak.
We gaan naar ons laatste onderwerp alweer. Aan jou het woord.
Ja, het gaat over Europa. En de toekomst van de Europese samenwerking. Want de Europese Commissie heeft voorgesteld dat de Europese Unie gaat onderhandelen over de toekomstige toetreding van de Oekraïne.
Nee.
Ja, toetreding. Hè? Dus niet gewoon handelsafkoord onderhandelen. Niet een handelsakkoordje, nee, toetreding. Dus ze hebben een tijdje geleden hebben ze Oekraïne hebben ze een soort onderzoek gedaan, de Europese Commissie naar Oekraïne, en gezegd van, nou jongens, jullie moeten wel alvast een paar dingen gaan voorbereiden. Hè, dat jullie klaar zijn voor de onderhandeling. Dat we aan toestemming kunnen gaan vragen om te gaan onderhandelen. Of, nou ja, nee, wat ze niet gedaan hebben is, er komen geen verkiezingen in Oekraïne. Persvrijheid bestaat niet meer en de corruptie is monumentaal. Maar dat is allemaal voor de Europese Commissie geen probleem om aan de Europese top te vragen, kunnen wij gaan onderhandelen met Oekraïne? Dat onderhandelen gaat ook wel lang duren natuurlijk. Hè? Dus niet de kwestie dat Oekraïne er binnenkort bij is. Maar het idee al, wat bezielt de Europese Commissie? Hè? Dat ze accepteren corruptie, geen persvrijheid, geen verkiezingen en de Oekraïne. Om te zeggen, we moeten gaan onderhandelen. Ik zou zeggen, Robert, Europa is een project wat gestart is halverwege de 50 jaren. Meer Europese samenwerking. Dat moet aan de Europese Verenigde Staten, de Verenigde Staten van Europa worden. Nou, we hebben op dit moment, zou je zeggen, dat is allemaal tamelijk succesvol geweest, alles bij elkaar. Maar op dit moment zijn er voldoende uitdagingen, laat ik het zo formuleren. De Europese Unie, het is aan moeilijke tijden. De samenwerking verloopt al moeilijk. Je zou zeggen, ik ga eerst een tijdje besteden om gewoon je eigen huis op orde te krijgen en je eigen perspectief op orde te krijgen. En ga dan eens kijken of je echte kneusjes moet gaan toelaten met allerlei problemen.
Ja.
Wat mankeert die mensen dat ze gewoon weer vooruit willen vluchten en niet hun problemen gaan oplossen, niet gaan kijken naar gezamenlijke perspectieven en uitdagingen. Nee, we gaan de Oekraïne helpen. Heeft dat te maken met het feit dat we daar anderhalf jaar geleden ingestapt zijn en dat we daar al lang spijt van hebben? Dat we een soort goed moeten maken of zo met
ja,
Oekraïne?
Die mensen zijn zielig, Kees. Ja, als je mij 2 jaar geleden had gevraagd, wat is het eerste woord wat je te binnen schiet als je aan Oekraïne denkt, had ik gezegd corruptie.
Nou ja, maar dat is mijn punt. Weet je. Wat is onze gemeenschappelijke hebben we culturele contacten met Oekraïne? Nee. Sportieve contacten, vakantiecontacten. Wisten we iets van Oekraïne af? Nee, totaal niet. In Oekraïne gebeurde natuurlijk anderhalf jaar geleden iets vrij schokkends. Dat was ook gelijk ons oorlog. Ja, dat is een krankzinnige, uitzinnige stommiteit. Ons oorlog, we wisten er helemaal niks van. En dan gaan we nu zeggen, we gaan onderhandelen. Dan ben je toch de weg kwijt als EU? Dan weet je het gewoon niet meer. Dan loop je als een kip zonder kop rond en dan ga je maar iets doen.
Nou, te meer
dan heb je geen plan meer.
Die corruptie die is daar nog volop aanwezig, Kees. De president van het Hoge Rechtshof werd in mei gearresteerd op verdenking van het aannemen van steekpenningen ter waarde van 2,8 miljoen.
Ja, dat is wisselgeld. De Amerikanen, Amerika financiert die oorlog natuurlijk, die hebben er ondertussen 100 miljard ingestopt, dollar. En die zitten nou te kijken, wat is er met dat geld gebeurd?
Ja, nou,
van een paar miljard kunnen ze zeggen wat ermee gebeurd is, maar er zijn tientallen miljarden. Ja, die zijn misschien zijn ze goed besteed. Nou ja, goed besteed. Oorlogsvoering is nooit een goede besteding. Maar goed, de tientallen miljard zijn gewoon uit beeld verdwenen. Dus die corruptie is uitzinnig groot. Ook de persvrijheid is opgeschort.
Zelensky twijfelt daar ook aan, want hij heeft zijn minister van Defensie ontslagen. Nagesjoemel binnen het leger met de inkoop van winterjassen en voedsel voor militairen.
Ja, maar dat is small beer, jongen.
Zo kochten ze het leger eieren voor een prijs die 2,5 keer hoger lag dan in de supermarkt.
Ja, maar dat is kwartjeswerk.
Ja, maar als je die optelt,
Kees. Nee, maar we hebben het over, Amerika heeft er 100 miljard dollar in zitten, waarvan er gewoon 40, 50, dat weten we helemaal niet precies. 4 miljard, hè? Nou, persvrijheid bestaat niet meer. Verkiezingen
40, 50 miljard, dat is meer nog dan de lastenverhoging van Timmermans voor het bedrijfsleven, Kees.
Dat is gewoon weg. Nou ja, misschien wordt het gevonden, maar mijn punt is alleen maar, als EU moet je toch een beetje een plan hebben en een idee hebben, hoe gaan wij de toekomst tegemoet zien en je niet gaan verliezen in Oekraïne, jongen. Dat is een basketcase. Dat wordt echt verschrikkelijk.
Ik ben ervan overtuigd, Kees. De EU luistert ook deze podcast naar die mediacampagne van 15.000 euro.
Mevrouw,
ik zal je straks dat factuurtje nog sturen voor 7,5.
Kun je bij elk groep met mevrouw van der Leyen melden even dat ze gewoon snel tot een beetje normaal gaan doen.
Kees, we gaan afronden. Ja, afscheid nemen van onze luisteraars. Fijn dat jullie luisterden. En we hopen jullie volgende week vrijdag weer te horen.
Dat weet je dat in mooi te zeggen.
Precies. Vergeet je niet te abonneren. Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economie-podcast van Nederland. Tot volgende week.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.